Welkom bij de Thuispodcast. De podcast voor en door gewone mensen die verhalen delen over een buitengewone God. Laat je raken, bemoedigen, troosten en inspireren om mee te bouwen aan het huis waarbij Jezus de hoeksteen is. Want Hij is de fundering, Hij is onze kracht en bij Hem zijn wij thuis. Welkom, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Thuis.podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Dick van Steeg. Gedurende een periode van verdriet en wanhoop rondom een situatie met zijn zoon, spreekt God door een Bijbeltekst uit Psalm 116, vers 7. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Nou, Dick kan er in eerste instantie helemaal niks mee en is behoorlijk cynisch. Maar later, als er wat meer hoop ontstaat, gebeurt er nog iets wonderlijks midden op straat. Ja, het verhaal van Dick laat wederom zien hoe groots, veelzijdig en bovenal liefdevol onze God is. Wat soms ook tot een kippenvel momentje leidt. Maar voordat het zover is, gaan we uiteraard eerst naar de drie korte kwesties. Waar voelt Dick zich het meest bij thuis? Hij of mij?
Hij.
Oké, tweede. Vertrouwen op de Heer of vertrouwen op mensen?
Vertrouwen op de Heer.
En de laatste. Poëtisch bidden of poëtisch schrijven?
Ja, dat is een lastige. Dan ga ik voor poëtisch schrijven, want dat is bidden en schrijven tegelijk.
Ja, precies. Heel slim. Ja. Mooi. Ja, en voor de luisteraar die denkt, ja, wie is deze man die hier nu vandaag in de podcast zit? Het is misschien wel even handig dat jij jezelf ook even kort voorstelt, voordat we verder het hele verhaal ingaan.
Ja, dat
dus,
is goed.
Vertel.
Ik ben Dick van Steeg. Ik woon sinds 2007 in Deventer, dus dat is al wel een jaar of 18, bijna 19. En ik zit ook in Deventer in de kerk, in de Koningskerk. Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Ik ben getrouwd met Ineke. De kinderen Julia en Jasper. Van 26 en 23 jaar. En ja, dat is eigenlijk wat ik er wel over kwijt wil.
Ja, ja. Ja, mooi. En ja, jij hebt natuurlijk in deze podcast hebben we altijd delen we verhalen over wat Jezus doet in onze levens. En ook hoe een Bijbeltekst veel meer tot leven komt. Ja. En jij hebt ook een Bijbeltekst en een heel mooi verhaal over een bijzonder verhaal. Dat is per definitie natuurlijk als God iets in je leven doet.
Ja, dat klopt. Het is wel een verhaal wat... Het was gelukkig een happy ending. Maar als je er binnenin zit, dan voelt dat niet zo.
Nee, precies. Maar de Bijbeltekst die je hebt meegenomen vandaag, want die gaat in het verhaal zo meteen ook vanzelf natuurlijk terugkomen. Maar kun je vast de tekst even voorlezen?
Ja, dat is Psalm 116, vers 7 uit de NBV. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen.
Ja. Ja, en als we dan naar dat verhaal gaan, dan was die tekst wel heel hard nodig.
Ja, dat klopt. Maar toen ik hem voor het eerst tegenkwam in de hele geschiedenis, toen was ik wel een beetje cynisch daarvoor. Maar daarover later meer.
Ja. Nou ja, laten we inderdaad er naartoe gaan. Want hier gaat natuurlijk wel echt nog een heel stuk verhaal aan vooraf. Hè, voordat we bij dat stuk zeg maar ook terechtkomen. Ja. Kun je ons een beetje meenemen in wat er allemaal dan aan vooraf ging? Waar startte dat een beetje in het verhaal?
Ja, nou, ik woon zogezegd in Deventer, op de Vijfhoek. En als je de wijk inrijdt, dan heb je in de toegangsweg allerlei rotondes. En elke rotonde is voorzien van een persoonlijk voornaamwoord. En dat kan zijn wij, zij, gij, hij en jij. Ik heb ooit eens opgezocht dat dat door kunstenaar Mark Ruigrok is bedacht en ontworpen. Dus nou, dat even terzijde. Maar op 18 maart 2018, toen was er op de meirotonde is er iets gebeurd. Jasper die ging naar school.
Mm-hmm.
En die werd op de rotonde bijna aangereden door een rode Volvo. Nooit kunnen achterhalen wie dat is en wat dat is.
Mm-hmm.
Maar hij kon ten nauwe nood een botsing voorkomen door heel snel zichzelf en zijn fiets te draaien. En hij draaide op één been. En alles draaide mee, behalve de onderkant van zijn been. En toen begon de ellende.
Hoe oud was hij toen, Dick?
16.
Ja.
Ja, 16. En het duurde nog 2 jaar voordat de verbetering in kwam.
Zo.
Maar we zijn toen naar het ziekenhuis gegaan. Foto's gemaakt. Orthopeed zegt van, ik zie geen schade. Dus met een paar weken fysiotherapie, dan moet het goed komen. Maar na een paar weken en een steeds bezorgdere fysiotherapeut kwam het niet goed.
Nee.
Dus die zei van, joh, ik ken iemand die is ook arts geweest bij Vitesse. En die zit in Arnhem en die is heel goed met knieën. Misschien moet je daar eens heen gaan voor een second opinion. Want dit is niet zomaar iets met spieren. Dit hier is meer aan de hand.
Ja.
En second opinion aangevraagd. Maar dat was tegen het zere been van de orthopeed in Deventer. Dat was wel een beetje vervelend met dat. Maar uiteindelijk is dat gelukt. Dus wij naar het ziekenhuis in Arnhem. En onderzoek, vragen, kijkoperatie gehad. Niks kunnen vinden. We hebben een paar kleine losse stukjes weggehaald bij zijn meniscus. Maar niks. En het werd ook niet beter. Het werd eigenlijk alleen maar erger.
Zo.
Tot op een gegeven moment.
Hoe ver ben je dan nu al, zeg maar?
Dan zijn we een half jaar verder.
Ja.
Met fysiotherapie en onderzoeken en dat soort dingen. Tot aan de operatie.
Ja, zo.
En op een gegeven moment van, is de conclusie, we kunnen niks voor je doen. Wend er maar aan. Dus
daarmee werd je eigenlijk dus weer naar huis gestuurd.
Ja, en doorgestuurd naar de pijnpolie.
Mm.
En hij kreeg wat pijnstillers mee. Die mocht hij dan 3 keer per dag innemen. En dat doe je dan mee. En af en toe, als dan de pijnstiller een beetje uitgewerkt was, dan werd er even gewisseld naar een iets wat hetzelfde doet, maar toch net een iets andere stof.
Mm-hmm.
En dan is het weer tijdelijk gewoon vol te houden. En ondertussen gaat je leven gewoon door. En Jasper gaat naar school. En gymnastiek. Maar dat is wel een beetje ouderwets woord. Maar als hij bijvoorbeeld lichamelijke oefeningen heeft op school, dan dat werd toch wel moeilijk en lastig.
Ja.
Tot op een gegeven moment het een hele warme juli-nacht was. En wij liggen te slapen en op een gegeven moment, wij worden wakker en we horen een enorm gebrul. Het lijkt wel of er ergens een beest zit te schreeuwen. Dus wij wisten echt niet van, wat is hier aan de hand? En op een gegeven moment hebben we de gaten, verrek, het komt van zolder. Dat is Jasper.
Zo.
Dus wij er naartoe. Ik was echt van, wat gebeurt hier?
Ja.
Ja, hij had zo'n ontzettende pijn aan zijn been. En de ventilator die draaide, want het was echt heel erg warm. En
mm-hmm.
alleen al de luchtstroom die zorgde ervoor dat het gewoon ondraaglijk was.
Zo.
Dus wij hebben zoiets van, wat moeten we hiermee aan?
Ja.
En gebeld met de huisartsenpost. En die zegt van, kom maar even langs. Dan krijg je iets voor zenuwpijn. En dan slaapt hij dan ook weer wat beter van. Maar je moet toch wel even weer naar de pijnpolie terug. Dus ik die volgende ochtend gelijk gebeld. En meestal is het heel moeilijk om dan op korte termijn een afspraak te maken. Maar ik vertelde het verhaal en de verpleegkundige aan de telefoon die zegt van, oké, hoe laat kun je hier zijn?
Mm.
Dus als ik nu vertrek, ben ik er over 3 kwartier.
Ja.
Oké, alles staat klaar, kom maar langs. En toen was het eigenlijk voor het eerst dat wij daar aankwamen. Wij spraken dan met een specialist, een verpleegkundig specialist. En die vroeg voor het eerst aan Jasper van, hoe is dat eigenlijk voor jou? En dat kwam ook wel bij me binnen. Ik dacht van, wauw, je wordt hier niet behandeld als een casus. Maar die ziet ook de mens erachter. Dus dat was wel bijzonder om mee te maken.
En je zegt, dit is de eerste keer dat zo gevraagd werd?
Ja. Ja.
En dan ben je al 3/4 jaar verder.
Daar lag de focus met name op iets is niet goed. Heel technisch, medisch technisch was het.
Ja. Zo. Oké. Okay.
En kijk, ik ben niet elke keer zelf met Jasper naar het ziekenhuis gegaan. Hè. Kijk, Ineke werkte op dat moment niet. Dus die had ook alle tijd om dat soort onderzoeken met hem mee te gaan en af te wachten. Gelukkig.
Mm-hmm.
Gelukkig maar achteraf. Maar dat deed wel wat met mij. En op een gegeven moment zegt van, nou weet je wat, we geven jou een kastje met plakkers. En dat kastje, dat noemen ze een tens. En dan, ja, dat geeft kleine stroomstootjes af en daarmee wordt de pijn onderdrukt. En ja, kun je daar wat beter mee omgaan, maar... Nou, dat hielp best een tijdje, maar op een gegeven moment...
Het is ook natuurlijk weer zo'n tijdelijk...
Ja, het was tijdelijk. En,
iets wat je dan hebt, hè?
Het was een kastje met een batterij. En op een gegeven moment, ja, hij had hem altijd op de maximale stroomsterkte staan. Dus ja, met een paar uur is die batterij leeg. Dus dat werkt ook niet meer.
Och.
Ja.
Zo.
Dus ondertussen hadden we ook maar loopkrukken in huis gehaald. En... een beetje zitten kijken van wat is er mogelijk. En bleek dat de gemeente Deventer, die heeft daar een potje voor. Dus wij belden op van, kunnen jullie iets voor ons betekenen? En ja hoor, dat is geen probleem. We hebben iets staan en je kunt daar en daar die rostel ophalen, schreeuwt. Ja, dat is wel bijzonder hè, dat gebeurt, ja. Ondertussen was het ook zo, kijk, in de kerk kregen ze natuurlijk ook wel lucht van, hey, er is iets met Jasper en hij loopt op krukken, hoe is het?
Ja.
En voor hem was het zoiets van, ja, ik hoef niet elke keer dat iedereen mij zit te vragen hoe het is. Want ja, dan word ik er weer bij herinnerd dat er iets niet goed is. Dus ja. Die had zoiets van, ik ga er niet mee heen.
Ik word helemaal zat van, zeg maar.
Ja, en gelukkig waren er nog wel een paar vrienden van hem. Die ook wel even bij hem langskwamen en waar hij ook wel contact mee had.
Mm-hmm.
Maar ja, als jongen van 16, je brengt alleen maar op zijn zolderkamer door en hij vereenzaamt helemaal.
Zo,
en dan komt hij ook nog in de rolstoel terecht.
Ja.
Dus ja, dat was wel. Dat was wel stevig.
Ja.
En op een gegeven moment, ik kon er niet tegen dat het eindstation moest zijn. Ik denk van ja, die jongen die is pas 16, die heel even voor zich. En kijk, er zijn natuurlijk altijd ergere dingen, maar ik vond dit wel heftig, omdat het je eigen kind is.
Ja, tuurlijk.
Dus iemand had al wel tegen ons gezegd van... joh, je moet eens naar de Sint-Maartenskliniek in Nijmegen. Dat is het afvoerputje van alles wat ze niet kunnen behandelen. Dus daar hebben ze kennis. Daar moet je echt heen. Oké, wij daarheen. En in overleg met de huisarts konden wij daar op audiëntie, zo zegt.
Mm-hmm.
Wachttijd was 7 maanden. Dus dan zijn we al 7 maanden verder en moet je nog 7 maanden wachten.
Ja.
En na een maand of wat had ik zoiets van, ja, ik ga toch maar eens bellen. Want je weet nooit. Misschien is er iemand uitgevallen of spontaan genezen. Hè?
Ja,
dan is er ineens,
ja.
Dan is er ineens plek. En nou, verpleegkundige aan de lijn en even doorgesproken. En ze zegt op een gegeven moment, ze kijkt in het dossier van ja, Jasper die heeft een bepaalde leeftijd bereikt. En binnenkort valt hij niet meer onder de jongerenzorg. Maar dan moet hij naar de volwassenenzorg. Ik zeg, wat betekent dat dan? Ja, dan moet hij, dan komt hij in een andere wachtrij terecht. En dan mag hij dus inderdaad achteraan aansluiten. Ik zeg, ja, we wachten nou al 5-6 maanden. Eigenlijk al veel langer, maar...
Ja.
Ik zeg, is er dan niks wat we kunnen doen om dit te bespoedigen? Want hij zit nu al 5 maanden op de wachtlijst voor die jongeren.
Ja.
Ja, wat vind je daar zelf van?
Ja.
En wat kunnen we doen? Ja, jij kunt niet zoveel doen, maar je huisarts die heeft wel de mogelijkheid om er een spoedgeval van te maken. Dus wij naar de huisarts.
Ja.
Ja, het voelt elke keer als een soort van kastje naar de muur, hè?
Ja,
kluitje in het riet.
Ik denk dat het voor heel veel mensen, als je weer zo'n verhaal vertelt, dat ook voor mensen die ook zo'n soort situaties, zeg maar, hebben meegemaakt of meemaken, heel herkenbaar is. Want dit gebeurt zoveel. Dit van kastje naar de muur en
ja.
Weer wachten en dan, oh, nou, niet de juiste plek. Dus ja, jeetje, dus dat hadden jullie toen dus ook heel erg.
Ja, dat klopt. Alleen ja, het helpt als je je er niet bij neerlegt en gewoon vraagt en
ja.
De telefoon pakt en gaat kijken of er iets te regelen is.
Ja.
En dat levert heel veel stress op.
Ja.
Maar soms lukte wat.
Ja.
Uiteindelijk hadden we contact met de huisarts. Dat was niet onze behandelende huisarts.
Mm.
En die hield een beetje de boot af. Ja, ik ben daar eigenlijk niet voor. Dus op een gegeven moment vroeg ik van, joh, weet je, er staat een heel orkest hulpverlenerskralaar, maar wie is de dirigent dan in dit verhaal? Ja, oké. Okay, nou goed, er is wat gelukt. En hij kon wat eerder bij de Sint-Maartenskliniek terecht.
Mm.
Na weer een paar weken later, eigenlijk een week of 6, kregen wij 2 orthopeden te spreken. Eentje was het hoofd van de afdeling. Hij zegt van, ja, we hebben alle gegevens nog eens doorgenomen. Ik had ook een CD-ROM of een DVD met alle informatie, foto's en alles doorgestuurd. Die had ik opgevraagd bij het Deventer ziekenhuis, uiteindelijk ook gekregen. Hij zegt, we hebben eens goed gekeken, maar wij kunnen niks voor je doen. Er is niks, geen gekke dingen te zien op het bot. Het is iets anders. Dus wij hadden zoiets van, ja, en nu?
Ja.
Ja, maar we hebben ook een afdeling revalidatie. En ik zou eens, als ik jou was met die en die een afspraak maken. Die kan je misschien wel helpen. Oké, nou, dan gaan we dat maar doen. Dus ik heb de moed was me een beetje mijn schoenen aan het zakken.
Ja, mag je weer wachten.
En, maar goed, we konden er met 2 weken al terecht.
Oké.
En een week voor de afspraak op maandagavond. Ik zit met Jasper samen en hij zit op de bank en hij zegt tegen mij van, nou, ik zit eigenlijk niet zo zitten. Ik zeg, maar zou ik dan misschien, hoe sta je er tegenover? Zeg ik tegen hem, als wij komende zondag voorbeden voor je aanvragen. Ja, kun je doen. Ik zie het eigenlijk niet zo zitten. En wat mij betreft mogen ze mijn been amputeren, want dan ben ik tenminste van de pijn af.
Mm.
Ja, ik schrok me rot.
Ja, dat is ook de eerste keer dat hij zoiets...
Ja, het zat al veel langer in zijn hoofd, maar dit is de eerste keer dat hij het echt hardop uitsprak. En, maar goed, hij was zelf ook ten einde raad. En zei, ja, als mama en jij dat per se willen, dan ja, doe maar.
Ja.
Hij had er niet veel vertrouwen in. En hij had zoiets van, ja, ik wil mijn been laten afzetten tot boven mijn knie. Dan ben ik tenminste vanaf. Dus ik zei dat tegen hem. Ik zei, joh, maar weet je, misschien zit die pijn niet in je been, maar zit het letterlijk tussen je oren en wordt er iets in je pijncentrum, in je hersenen, iets aangevuurd waardoor jij pijn ervaart. Ik zou het liefste willen dat je, ja, ik kan wel van alles willen, maar ik zou het liefste zien dat je eerst het gesprek afwacht met de revalidatiearts voordat je zo'n ingrijpende beslissing neemt, want dit kun je niet meer terugdraaien. Ja. En dan ben je je been kwijt en dan heb je nog steeds pijn.
Ja.
Ja, oké, nou was dan wel goed. Maar ik, het was zo tegen 9 uur 's avonds en ik was naar bed gegaan. Ik heb geen OD gedaan.
Nee.
En zo tegen 3 uur in de ochtend, toen was ik echt, ik was echt wanhopig. Ik denk van, ja, dit kan niet, dit is mijn kind, dat kan niet waar zijn dit.
Nee.
Dus ik kon het eigenlijk best wel uitschreeuwen, maar ja, er lag iemand naast me te slapen, dus heb ik me niet gedaan. En ik denk van, nou, dan ga ik maar bidden. En wat ik toen heb gebeden, ja, ik snap nog steeds niet waar het vandaan komt, maar het kwam gewoon vanuit mijn binnenste op.
We snappen natuurlijk wel waar het vandaan kwam, maar het is heel bijzonder.
Tuurlijk, het is heel bijzonder. En dat ik me daarna nog herinnerde, dat is ook nog wel bijzonder. En
ja,
dat is eigenlijk als volgt. Ja, het is eigenlijk een soort gedicht werd het eigenlijk. Het is, het gaat als volgt.
Mm-hmm.
Het kussen is vochtig getuige van mijn verdriet. Ik roep u aan, maar u antwoordt niet. Houdt u zich doof of dommelt u misschien? Heb ik te weinig geloof en heeft u al te veel van mij gezien? In hoeveel stukken moet mijn hart nog breken voordat u luistert naar mijn smeken? En dat was het.
Ja.
En toen ik dat gebed had, ik denk van, nee, waar komt dat vandaan? Nou, ik denk, dat moet ik opschrijven.
Ja, zo.
En ja, de volgende ochtend bel ik weer naar de pijnpoling in Arnhem. Want ik leg de situatie uit. Die zegt, die jongen heeft zoveel pijn, er moet wat anders komen. Ja, de arts is in gesprek en die was druk. En ik weet nog dat die meneer de dokter de Bok heette. Ik dacht, nou, hij mag best wel eens even op de havenkist springen, want dit is echt niet goed. Maar ik was zo ontzettend... Ja, ik was boos, verdrietig, wanhopig, alles tegelijk. En
ja,
ik kreeg me toch een pijn in mijn hoofd de hele dag. En ik had nog afspraken, die heb ik gewoon gedaan. En de laatste, die heb ik me afgezegd. En ik ben naar huis gegaan, want ik was echt in alle staten.
Ja.
En
niet meer, echt totaal niet meer weten waar je het zoeken moet.
Nee. En s'avonds ben ik was zo in mijn eindje. Ik ben op de bank gelegen. En toen is de ambulance nog lang geweest, want... ze dachten dat ik een hartaanval kreeg, maar het was achteraf, bleek dat allemaal goed te zijn.
Hmm.
En wel een hartfilmpje gemaakt. En komt de ambulance voor langs, dat is toch bizar, dat verwacht je niet. Van
ja.
Oké. Als ik erover nadenk nu, ik moet erom lachen en ik ben tegelijk verbijsterd weer.
Ja, ja.
Maar inmiddels de volgende dag, het ging allemaal weer beter. En ik had zoiets van, oké, ik moest naar mijn werk in Maarsen. En ik dacht van, ik ga nu bellen met de pijnpoli. En op het moment dat ik geen antwoord krijg, dan rijd ik erheen. En dan blijf ik er net zo lang zitten totdat ik geholpen ben. Zover was ik inmiddels.
Ja, dit was jouw plan.
Dat was mijn plan, ja. Ja. Ik zou gelijk erheen rijden.
Ja.
Nou, ik werd binnen een half uur teruggebeld. En ja, ik krijg artsen spreken en zou wat geregeld worden. Maar het is altijd heel moeilijk, hè, als je voor dezelfde kwaal bij twee ziekenhuizen onder behandeling ben. Daar zat een beetje de moeilijkheid in. Want ja, ik was natuurlijk met Jasper bij de Sint-Maartenskliniek geweest. Maar ondertussen stond hij ook nog onder pijnbehandeling van de pijnpoli. Dus
ja,
deden ze heel moeilijk over. Maar ja, dat is hoe het geregeld is in Nederland.
Mm-hmm.
Maar ja, inmiddels was het vrijdag geworden. En wij hadden contact gezocht met dienstdoende dominee.
Mm-hmm.
Die zou Jasper nog bellen in verband met voorbeden. Ik had gevraagd van, goh, kan ik je ook nog even spreken? En om de een of andere reden is dat niet gelukt. En daar was ik echt pissig over.
Mm-hmm.
En ik zit op de bank, weet ik nog, op vrijdagmiddag. En ik krijg een appje op mijn telefoon. En dat was de tekst van de dag. Kom weer tot rust, mijn ziel. De Heer is je te hulp gekomen. Ik denk van ja, het zal wel, weet je wel. Ik kan me er helemaal niks meer voorstellen.
Ja.
Dat is echt...
Daar was de Bijbeltekst.
Ik voelde alleen maar cynisme. Ja. Mm. Ik denk van nou, dit kan niet waar zijn, dit. Nou ja, goed.
Ja, ja, echt zo van, houd toch op. Wat is dit nou weer voor?
Ja.
Wat heb ik hier nou aan?
Ik zag het niet.
Ja.
En ik denk van ja, zondag voorbeden. Ik ga niet naar de kerk. Nee. Ineke en Julia, mijn dochter, die zijn wel gegaan. Maar ik denk van, ik trek dat echt niet. Ik was echt boos, verdrietig en teleurgesteld tegelijk. Ik denk, ik zou me alleen maar opgelaten voelen.
Ja.
En ja, ik denk van, ik ga liever thuis janken dan dat ik in de kerk zit. Zo gezegd.
Ja.
Dus ik had wel thuis meegekeken. Het was een hele mooie kerkdienst. En voorbedengebed was echt mooi gedaan.
Hmm.
Ja, echt goed. Het was indringend en passend, weet ik nog. Maar inmiddels was ik zo boos en teleurgesteld. Ik liep door het huis heen en ik voelde... alle emoties die zweefden boven mijn hoofd als één grote bol bliksem. En ik kon er gewoon helemaal niks mee.
Nee, zo intens.
Dat was echt heel intens, ja.
Zo.
Ja. Nou, weet je, als je achteraf terugkijkt, hè, van... joh, weet je, dit komt allemaal voort omdat je van je kind houdt. En als je weet dat... ja, dat jij naar het beeld van God bent geschapen.
Hmm.
Ja, hoeveel moet hij dan wel niet van jou houden? Wat doet het met hem als je niet in orde bent, hè?
Ja.
Dat realiseer je achteraf pas.
Ja, maar nee, maar het is wel mooi dat je dat benoemt, want dat is wel zo.
Ja.
Ja.
Ja, dat heb ik achteraf ook wel. Maar dan zit je die hele film zit je weer voor je geestesoog af te spelen. En dan komt dat ook allemaal naar voren. Tenminste, zo werkt dat bij mij.
Ja, ja.
Nou, wij, die maandag erop zijn we naar Nijmegen gereden. En ja, dus zo bevrees eigenlijk. Dus, we kregen een hele kundige en vriendelijke revalidatiearts, een dame. En die ging een half uur lang alleen maar vragen stellen. En uiteindelijk had ze de pijn teruggebracht tot een klein plekje van 2x1 centimeter net onder zijn knie. En ze zegt, ik denk dat ik je kan helpen. Je hebt een ontstoken pees en daar komt die pijn vandaan. Dat is mijn diagnose.
Zo.
En je moet wel, zegt ze, een therapie doen. En dat is best pittig, want de komende 6 weken mag je gewoon 3 of 4 keer per dag hierheen komen om dat te doen.
Zo.
Maar je kunt ook naar Enschede of Apeldoorn. Ik dacht van, nou, we hebben nou een goede te pakken. Nee, is geen probleem. Wij komen gewoon.
Ja, ja, ja.
Ik weet niet hoe, maar wij komen gewoon. Ja. We doen dat.
Al zouden we hier moeten blijven slapen.
Bij wijze van spreken, ja.
Ja, wow.
En... ja, vervolgtraject. Dus wij daar... maar dan moesten we nog wel even 6 maanden geduld hebben. Want dat was de wachttijd die ervoor stond. Ja, oké, dat hadden we ervoor over.
Ja, dat werd van tevoren ook al zo.
Werd van tevoren al gezegd, ja. Ja.
Okay.
Dus wij rijden terug. En Jasper op de achterbank, ja, die brak ook, die jongen. Die denkt van, hey, alle spanning kwam eruit. En bij ons ook trouwens.
Ja. Het is zo lang ook opgebouwd en zo lang in die malle molen. En elke keer proberen hoop, maar eigenlijk is de hoop ook volgens mij hartstikke vervlogen. En dan probeer je toch weer vanuit dat laatste beetje toch weer een soort van hoop daar.
Ja, nou dat was eigenlijk wel die voorbeden. Dat was eigenlijk wel een beetje een laatste strohalm. Als ik het zo nu vertel en terugdenk.
Ja.
Maar ja, er kwam dus meer hoop. En ik dacht van, nou, dit moeten we even vieren. Dus ik s'avonds... we hadden gegeten en ik loop nog even langs de Albert Heijn. En Dan kom ik langs de Heirotonde. Ja. Daar rij ik altijd langs als ik naar huis ga. En dan draai ik een rondje omheen.
Ja, dus en, elke dag ben je daar.
En dan gebeurt er iets heel raars. Ik hoor ineens een stem. Ik liep daar helemaal alleen. Er was helemaal niemand. En dat klinkt kraakhelder en heel dichtbij. En ik hoor: Dick, wanneer ga je nou eindelijk wat meer op mij vertrouwen? En dat was zo bijzonder, want in die stem er zat geen enkel spoor van verwijt. Het was vriendelijk, goed en liefdevol tegelijk. Ik denk van, nou, daar kan maar van één vandaan komen. Ja. Wat maak ik nou mee?
Ja, wauw. Oh, ik krijg helemaal kippenvel van.
Ja, ik ook. Maar er komt bij mij een gedachtenstroom gaan van, oké, dit gaat goed komen. Jasper, die wordt genezen. Dit is echt heel bijzonder wat er gebeurt.
Ja.
En ik loop verder, Andriessplein op. En ik kom langs de lantaarnpaal. En terwijl ik er langs loop, nou, met een knal gaat die lamp uit. En ik denk dan bij mezelf, oké, is te veel energie hier. Dan, dat knalt in elkaar. Dat is wel heel toevallig. Ja, ik verzin je niet. Blijkbaar is er te veel energie in de buurt. Ik kon er eigenlijk wel om lachen op dat moment. Ik denk van, hé, dat is wel bijzonder.
Ja.
Maar ja, ik naar de Albert Heijn gegaan en wat gehaald. Ik weet niet eens meer wat. Maar ik kom thuis en mijn vrouw die zit gelijk aan mijn gezicht. Wat heb jij meegemaakt?
Zo.
Ik zeg, nou, ik vertel dat verhaal. Ik zeg van, goh, waarom maak ik dat nooit mee? Zeg ze, ja, ik heb er ook niet om gevraagd. Maar
wauw.
Ik ben de volgende dag, loop ik er weer langs. Ik moest er nog even naar de Albert Heijn. En ik was wel een beetje benieuwd of die lamp nog steeds stuk was.
Ja, ja, ja.
En hij deed het nog steeds niet. Hij was nog uit. Mm-hmm. En ik word op dat moment gebeld door mijn collega, een goede vriend Peter. Is ook christen, dus daar kan ik veel meer delen. En ik vertel wat er gebeurt. En ik loop verder, Albert Heijn weer in. En we hebben het heel gesprek en ik vertel dus van wat ik jou net ook verteld heb.
Mm-hmm.
En op de terugweg loop ik langs die lamp en die begint ineens te knipperen. Ik denk van, krijg nou wat, dat kan helemaal niet. Ik heb elektrotechniek gestudeerd. Dit, als een lamp met zo'n knal stuk gaat, dan kan die niet ineens gaan branden. Dat kan gewoon niet.
Dus maar God is dus niet zo mogelijk.
Juist, ja.
Zo.
Dus ik zeg dat tegen Peter. Ja, zegt hij, dus letterlijke knipoog van boven, zegt hij. Ja, dat ben ik wel met je eens.
Ja.
En,
ja.
Maar ja, goed. Een week later, ik loop daar weer langs en ik zie bij die lamp, daar zit iets omheen. Hè? De mensen raken bij mij in de buurt wel eens een keer een hond of een kat kwijt. En dan doen ze dat om een lantaarnpaal, dat ken je wel.
Ja.
En er zat een A4'tje met duct tape. Dat A4'tje was al half vergaan door de regen. En ik denk van, hé, er zit iets onder. Dus ik haal dat weg en ik trek dat duct tape er vanaf.
Ja, komt helemaal nieuwsgierig.
Komt er een sticker tevoorschijn? Ja, ik ben nogal nieuwsgierig. Dus, en dit was zo onverklaarbaar. Ik kon er met mijn hoofd niet bij. Dus ik haal dit duct tape weg. Komt de sticker tevoorschijn. Met een beeldenis van Jezus met een doornenkroon op zijn hoofd. En staat er daaromheen op die sticker: Remember, Jesus Christ waits for you. En ik krijg een spontaan kippenvel.
Ja, ja.
Ik denk van, nou, dit verzin je niet.
Nee.
En ja, het is een podcast. Ik heb de foto. Ik kan hem laten zien. Maar misschien is er iets dat ik met een linkje binnenkort gewoon
kunnen op de website zetten.
En een paar weken later rij ik weer over die rotonde. En ik moet weer aan dat voorval denken. En ineens zie ik die letters hij.
Ja.
Ik denk van, ja, die gedachte, dat trok me echt als een bliksemblits. Ik denk van, ja, al die tijd heb ik er omheen gedraaid en dan was die er gewoon bij.
Ja.
Ja.
Ja, het is echt. Maar wat een ervaring ook in je geloof ook, hè? Zo'n 2 jaar lang eigenlijk.
Ja.
Zo'n rollercoaster waar je echt soort van helemaal doorheen gaat en wanhopig.
Ja, maar dat is alleen hoe ik me gevoeld heb. Hè?
Ja.
Ik heb ook een kind die nog heel andere dingen heeft meegemaakt. Voor hem was het misschien nog wel zwaarder op een heel andere manier. Maar
ja
als je kind lijdt, dat wil geen enkele ouder.
Ja, nee.
Tenminste.
Nee, zeker niet.
Nee.
Nee, en zo natuurlijk, hij heeft daar weer helemaal zijn eigen verhaal. Dus als hij in de podcast zou komen, bij wijze van, dan
zouden we heel andere dingen
voorkomen. Zou het weer een heel ander gesprek ook zijn.
Ja.
Ja.
Maar uiteindelijk, ja, hij heeft niet zo lang geleden, heeft hij belijdenis gedaan, ook in de Koningskerk. En daar kwam ook weer naar voren dat het, kijk, het heeft hem ook op een bepaalde manier gevormd. En hij is ook werk gaan doen waarbij hij ook hulpverlener is. En hij ziet ook wat het doet met een ander als die leidt. Want hij weet zelf maar al te goed wat het is om dat mee te maken. Dus dat heeft hem gevormd.
Ja, dat heeft hem gevormd. Dat zeg je inderdaad mooi op die manier. Zo. En wat ik ook wel heel mooi weer, helemaal in dat laatste stuk ook, wat je zo vertelt, dat God zo gebruikt echt van alles om onze aandacht te trekken en tot ons te spreken. En kijk, je hoort letterlijk, heb je dus zijn stem gehoord.
Ja.
Maar ook dat je dan zo'n sticker treft, dat die lantaarnpaal, van die dingen wat dan weer heel erg persoonlijk tot jou spreekt, juist vanwege jouw achtergrond, dat je denkt, ja, dit kan helemaal niet. Dat zijn allemaal van die snippets die dan...
Precies, ja. Ik vind dat achteraf, vind ik dat heel erg grappig. Nou, voor mijzelf. Ja.
Nee, precies, dat snap ik. Maar als je terugkijkt en juist... Nee, het is nu natuurlijk echt al jaren geleden.
Ja, dat klopt.
Dat je dan eens ziet van... Ja, wow, hoe spreekt hij? En ik hoop ook dat er als mensen luisteren... dat ze zich ook bemoedigd weten. Zo van, God spreekt zo, wil zo persoonlijk tot je spreken. En het kan op zoveel verschillende manieren...
Ja, nou, weet je wat dan nog het meest bijzondere is? Kijk, ik ben echt niet in... Ik heb al vaker gebeden en ik ben echt niet altijd even aardig geweest in dat gebed. Dus ik heb ook echt wel mijn woede, mijn verdriet en alles wat ik ellendig vind... heb ik gewoon eruit gegooid en bij hem gedumpt, zeg maar.
Heel goed, ja.
En dan krijg je op een gegeven moment, hoor je een stem... en er is totaal geen verwijt zit erin. Ik denk van ja, dat is toch bizar.
Ja. En dat is wie onze God is.
Mag gewoon.
Ja. Ja.
Dus ja, wij vragen van alles vanuit tekorten en schaarste. Maar hij geeft een reactie vanuit rijkdom. Ja, dat is... tenminste, zo ervaar ik dat dan.
Ja. Ja, mooi. En als je dan nu zo terugkijkt... en dat kan je natuurlijk veel meer soort van boven... Je bent er bovenuit gestegen in die zin, want we zijn jaren later verder. Als je dan zo terugkijkt, heeft jou deze hele... En want ik hoor je net zeggen, van het heeft Jasper ook heel erg gevormd, ook in dat wat hij nu doet. Heeft het jou ook zelf zodanig gevormd dat je relatie met God ook anders is geworden of meer verdiept? Of?
Ja, dat is wel anders geworden. Dat is wel anders geworden. In eerste instantie, kijk, ik ben van kinds af aan ben ik opgegroeid met geloof. Dus ik ben altijd wel een beetje jaloers als mensen die zeggen van dat ze ineens tot geloof komen. Want ja, bij mij is het heel gewoon. Mm. Je wilt ook wel zo'n bijzondere ervaring als je dan hoort. Dat is gewoon heel mooi om mee te maken. Maar ja, het is ook heel iets kostbaars dat je daar gewoon van kind af heel vertrouwd mee bent geraakt. Dus
ja.
Wat je zelf niet mee hebt gemaakt, dat is altijd bijzonder.
Ja, precies. Ja,
dat en anders is het heel gewoon, want je kent jou.
Ja.
Maar in hoeverre het me gevormd heeft, ja. Kijk, ik had zelf altijd zoiets van, ik wil liefst onafhankelijk zijn. Maar dat is onmogelijk. Dat lukt niet. Dus ik leer steeds meer in afhankelijkheid te leven.
Mm.
En dat is niet altijd makkelijk, maar het gaat steeds beter.
Ja.
Ja. Ja, en soms word je gewoon even een handje geholpen.
Ja, linksom of rechtsom.
Ja.
Ja, joh. Hey, en als je terugkijkt ook naar... er is zoveel gebeurd en zoveel verdiept en zoveel geraakt. En je bent alle kanten opgeslingerd eigenlijk ook wel een beetje.
Mm-hmm.
Hoe was dat dan in relatie tot andere mensen? Zeg, waren er ook mensen die voor jou... een soort van heel erg bemoediging waren... of misschien juist wel tot grote irritatie. Nou, daar heb je natuurlijk al wel wat dingen ook verteld.
Maar die waren er zeker wel. Kijk, in de kerk hadden ze ook wel door dat er iets aan de hand was. Want die zien Jasper ook wel eens met krukken langskomen. En op een gegeven moment is hij ook met een rolstoel naar die kerk geweest. Hij was er zelf hevig opgelaten over. Maar mensen die hebben op cruciale momenten... gewoon echt met hele kleine dingen je bemoedigd...
Mm.
Bijvoorbeeld het verhaal wel eens aan iemand verteld in de kerk. Die is nu verhuisd naar Almelo. Maar wat me nog bij is gebleven is dat hij af en toe even vroeg van... Hey, is er een verbetering? Nee, niks veranderd. Het is nog steeds ruk. Oké, nou we blijven bidden hoor. Toen ik verteld had dat er voorbeden gedaan wordt... en dat hij revalideren moest in Nijmegen... Ja, dan de volgende zondag komen mensen spontaan naar je toe... en die zeggen van, hey, Dick, wij zijn gepensioneerd... en als we een keertje moeten rijden, Dan moet je gewoon aan de bel trekken. En dat doen we graag. Ja, dat is goud. Dat is echt geweldig.
Wauw. Ja. Mooi. Is echt ook die mensen die dan om je heen ook opstaan. En...
ja, dat is echt een enorme meerwaarde van kerk zijn.
Mm.
Dat je met elkaar naar elkaar omziet. Ja, dat hoor je vaker, maar dat is echt heel belangrijk.
Ja, 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 geloof doe je niet alleen. En je hebt elkaar echt daar ook in dit soort dingen in nodig. En we zijn samen dat lichaam, hè?
Ja, ja, ja. En als je kleine teen, als je kleine teen stoot, dan leid je hele lijf mee.
Precies. Nou, in het kader van dit verhaal. Zo. Ja. Ja, man. En als we een beetje zo afronden naar dit gesprek, hè, en dan, nou, je hebt er heel veel gedeeld en er zit heel veel in, maar is er nog iets waarvan je denkt, dat zou ik nu misschien ook wel mensen die in zo'n situatie misschien het moeilijk vinden om op God te vertrouwen, hè, waar God ook waarschijnlijk tegen zegt, mijn ziel komt tot rust. Ja, is er iets wat jij mee nog specifiek zou willen geven?
Ja, ten eerste, God slaapt niet. en hij luistert altijd. En ik heb ook gemerkt, achteraf, dan je merkt gewoon dat hij met je begaan is.
Hmm.
En hij heeft er ook wel een beetje de gewoonte van dat hij heel dichtbij komt op het moment dat je het hardst nodig hebt.
Mm-hmm.
En het is echt typisch voor God om juist op het moment dat je het echt niet meer ziet zitten, dat hij dan juist in actie komt. En toen ik hierover nadacht van ja, wat wil ik nou aan het meegeven? Ik moest even denken aan een verhaal van Corrie ten Boom, waarbij ze twijfelt of zij wel martelaar kan zijn. En dat is een iets andere situatie, maar zij heeft daar een gesprek over met haar vader. En dan vraagt haar vader op een gegeven moment van, goh, weet je, Corrie, als jij met de trein naar Haarlem gaat, wanneer krijg je dan geld voor een treinkaartje? Geef ik je dat al 3 weken van tevoren?
Ja, precies.
Nee, dat niet. Oké, wanneer dan? Ja, net voordat ik wegga, precies, zegt hij.
Ja.
En dat is het.
Ja. Mooi. God voorziet in datgene op de momenten waarop je het dan ook echt nodig hebt. En dat zie je allemaal niet van tevoren.
Nee. En misschien nog wel wat anders, hè? Want toen ik dat gebed had gebeden,
mm-hmm,
toen kwam er op een gegeven moment ook nog wel een vervolg bij. En misschien is het leuk als ik daarmee mee afsluit.
Dat mag zeker.
Als ik het zo gauw kan vinden natuurlijk.
Heb je hem gevonden?
Ik heb hem, ja. Het tweede deel, dat is als volgt. Hulp kwam van de Heer en rust kwam over mij. Tranen vielen niet meer, ik werd van zorgen vrij. In vertrouwen leer ik leven, hij hoort naar mijn gebed. Dit is wat ik u door mag geven. Het is de Heer die redt.
Mm. Zo mooi. Dankjewel.
Graag gedaan.
En we gaan bidden voor luisteraars die hier ook naar luisteren. En sowieso sluit het natuurlijk altijd af met gebed in deze afleveringen. Dus dat gaan we nu ook doen. Ja, Vader, dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u dat u zo'n goede vader bent. Dat u heel dichtbij komt. Dat u ons ziet. Dat u ons hoort. Ja, zo wil ik u ook danken, Heer, voor dat u dat ook zo laat doorklinken en weer klinken in het verhaal wat Dick vandaag heeft kunnen vertellen. Vader, over u. Hoe u tot hem heeft gesproken. Door allerlei mensen heen. Door de Bijbel heen. En ja, gewoon ook zo op straat, Heer. En het geeft weer aan hoe hoog uw wegen zijn. Hoe veelzijdig u bent. Hoe liefdevol u bent. Hoe zonder oordeel u bent. Heer, en zo willen we ook bidden, Heer, voor alle mensen die op dit moment ook luisteren. Die zich misschien soms ook wel afvragen van, Heer, waar bent u? Of ziet u mij wel? Of hoort u mij wel? Heer, we willen bidden dat, kom heel dichtbij bij deze mensen. Heer, raak ze aan. Misschien ook wel nu op dit moment, Heer. Wilt u hen aanraken? Wilt u hen kracht geven? En met uw liefdevolle armen om hem heen zijn. Heer, dat ze echt mogen ervaren dat u aanwezig bent. Dat u redt, dat u dichtbij bent. Dat u niet loslaat. Heer, daar danken we u voor. Dat u zo'n goede vader bent, Heer. En dat u het ons ook geeft op de momenten dat we het nodig hebben. Heer, zoals Dick ook net vertelde over dat verhaal van Corrie ten Boom. Heer, zo werkt u heel vaak. En wilt u ook bij de mensen zijn die dat ook op dit moment echt nodig hebben? Die extra kracht, die inzichten misschien wel, die wijsheid die er nodig is, die extra liefde en bemoediging. Vader, wilt u zo en dat geven op die momenten dat ze het nodig hebben? Heer, en of dat nou nu is, of misschien over 3 weken, of over 1 jaar. Heer, u weet het, u ziet ieders hart en u heeft alle haar op de hoofden geteld. Vader, daar danken we u voor, dat u ons zo gemaakt heeft, helemaal zoals u voor ogen heeft, Heer. En geef mensen de kracht die ze nodig hebben en de bemoediging, Heer. En laat ze ook naar elkaar uitreiken op momenten dat ze andere mensen zien die in deze misschien wel in moeilijke tijden zitten op dit moment. Heer, wilt u hen dan ook daarvoor de kracht geven om uit te reiken naar andere mensen, ook hier in Deventer. Heer, dat we echt in Deventer als uw lichaam ook met elkaar mogen wandelen. Heer, dat we mogen beseffen dat waar de een pijn heeft, dat het hele lichaam raakt. Vader, wilt u zo in ieder van ons ook aansporen om te gaan waar u ons stuurt, waar we nodig zijn en wat u wilt spreken, wat u wilt doen. Heer, dank u wel dat u ogen, oren en harten opent om uw stem ook te verstaan en te weten wat we mogen zeggen en wat we mogen doen. Heer, ten behoeve van elkaar en uiteindelijk ten behoeve van uw koninkrijk. Heer, dank u wel. En dit alles, dat bidden we in Jezus' naam. Amen.
Amen.
Dank je wel, Dick.
Graag gedaan.
Voor dit hele mooie kippenvel verhaal. Wauw. Ja, en jij als luisteraar natuurlijk ook heel erg bedankt voor het luisteren. En mocht het gesprekje nou op een of andere manier hebben geraakt, of je wilt gewoon even contact met ons, dan kun je mailen naar info@thuispodcast.nl of je kunt naar de website gaan www.thuispodcast.nl. Daar kun je ook een berichtje achterlaten en daar zullen we ook de foto en misschien nog wel het gedicht van Dick, dat gaan we nog even overleggen, maar op de website plaatsen, zodat je dat daar ook kunt zien en kunt lezen. Ja, en misschien luister je deze podcast ook wel en denk je, ik heb ook een Bijbeltekst die heel erg tot leven is gekomen. Ik moet ook nu aan iets denken naar aanleiding van het verhaal wat je vandaag gehoord hebt. Nou, laat het dan weten. Mail ook dan naar info@thuispodcast.nl. En wie weet nemen wij binnenkort ook wel een aflevering op. Goed, wil je geen aflevering missen van deze podcast? Abonneer je dan even. Dat kan je doen door op het belletje te drukken. En laat vooral ook een 5-sterren review achter. Want dat helpt enorm om deze podcast te verspreiden. En dat het zichtbaar wordt ook bij andere mensen op zoals Spotify en Apple Podcasts en dat soort zaken. Goed, voor nu, ik wens je een hele fijne rest van je dag en heel graag tot een volgende keer.